Een heel hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Masterjar podcast. Hierin leer ik, Eveline Drunks, jou om normen op het gebied van tijd, productiviteit en energie los te laten en hoe je uitstelgedrag of juist overwerken inruilt voor veel meer rust en ontspanning. Dit is de laatste aflevering in een vierdelige serie over imposterism. Als je de vorige afleveringen nog niet hebt geluisterd, dan raad ik zeker aan om dat te doen. Ik herhaal hier en daar wel een beetje, maar eigenlijk ga ik ervan uit dat je die andere afleveringen al hebt geluisterd. Er is een aflevering waarin ik precies uitleg wat imposterism is en hoe je het kunt herkennen bij jezelf. Er is een aflevering waarbij ik dieper inga op uitstelgedrag en een aflevering waarin ik dieper opga op overwerken. En de reden dat ik deze serie maak, is om je te helpen imposterism te herkennen. Ik heb namelijk zelf eerst in de uitstelgedragcyclus gezeten. En daarna heb ik geprobeerd om dat te compenseren, wat dus overcompenseren werd, door te overwerken. En ik wil je behoeden voor die valkuil. Want ik heb in de afgelopen weken gezien dat veel mensen die mij volgen last hebben van imposterism en imposterism gedachten en patronen. En ik wil je behoeden voor de valkuil dat je net als ik gaat proberen om alles zo precies te plannen en te bedenken en uit te voeren en strenger te zijn voor jezelf. Want als ik gewoon wat minder lui was, als ik gewoon wat eerder zou beginnen, als ik gewoon wat meer discipline had, dan zou ik niet zo onzeker zijn en dan kon ik alles bereiken in mijn leven wat ik wilde. Ik heb dat geprobeerd. Dat heeft me ongeveer 2 à 2,5 jaar is dat gelukt. En dat had als resultaat dat ik bijna burn-out was geraakt. En dat gun ik helemaal niemand. Dus ik wil je behoeden voor de valkuil dat je gaat overcompenseren voor de onzekerheid die je voelt. En dat je dat gaat proberen in te plannen. Dus ja, de Masterjar is een planmethode. Maar tegen imposterism valt niet op te plannen. Er is niet genoeg tijd in een dag, week, maand, jaar, millennium om tegen je onzekerheid op te plannen. En daar mogen we naar kijken. En je hoeft niet eens al je onzekerheid op te lossen, maar het herkennen en het erkennen dat je imposterism hebt kan al heel erg helpen om niet te hoeven vluchten, of in ieder geval minder te hoeven vluchten in uitstelgedrag, of minder te hoeven vluchten in overwerken. Ik heb in de afgelopen weken heel veel content gedeeld. En content is een marketingtermpje voor alle teksten, video's, podcasts die ik deel. Zowel op mijn social media kanalen als op de Masterjar blog als hier in de podcast. Dus alles wat jij kan nuttigen van mij is content. En ik heb daar een aantal hele mooie, lieve en ook confronterende reacties op gekregen. Omdat jullie aangaven dat imposterism soms pijnlijk herkenbaar is. En ik ben er niet op uit om je te pakken. Ik ben er niet op uit om je nog onzekerder te maken. Ik wil je vooral helpen om te zien dat imposterism niet puur een individueel probleem is. En met de Masterjar coach ik jou natuurlijk wel als individu. Maar ik ben me er heel erg bewust van dat imposterism een combinatie is van je genen, dus waar je mee bent geboren. Vervolgens je opvoeding, je sociale contacten en de boodschappen die we als individuen meekrijgen vanuit de maatschappij. En die boodschappen die we meekrijgen vanuit de maatschappij zijn weer anders wanneer je bijvoorbeeld tussen aanhalingstekens overgewicht hebt. Of dat je uit een ander land komt of dat je een ander uiterlijk hebt dan wat er binnen de norm valt. Dat zijn allemaal factoren die kunnen bijdragen aan imposterism. En nogmaals, er valt niet tegen die onzekerheden op te plannen. Dus mijn hoop voor jou en eigenlijk zelfs mijn verwachting voor jou is dat het herkennen en het erkennen dat je imposterism hebt al een stuk meer ruimte kan geven. En er komen in deze aflevering nog een paar tips voorbij over wat je kunt doen om die imposterpatronen langzaam maar zeker af te leren. En dan ga ik nu gauw door naar de vragen en de antwoorden. Deze eerste vraag is gesteld in verschillende vormen en ik heb hem samengevat in één vraag, namelijk de vraag: hoe weet ik of ik imposterism heb? Imposterism is geen officiële diagnose. En met het woordje officieel bedoel ik in deze context dat die niet in de DSM staat. De DSM is een gids die psychologen, psychiaters en andere hulpverleners gebruiken om mentale psychologische problemen vast te stellen bij mensen. En imposterisme staat daar niet in. Maar er zijn wel een aantal factoren waarmee je imposterisme als het ware onofficieel kunt diagnosticeren. Er is een test gemaakt door degene die als allereerste de imposter phenomenon heeft gecoind. En ik mag die niet zomaar reproduceren. Dat is best logisch, er zit copyright op. Maar ik mag hem wel linken, dus je gaat hem vinden in de show notes. Mocht dat niet helemaal je ding zijn, kijk dan eens op Instagram in de highlight imposterism. Want alle content die ik heb gedeeld is linksom of rechtsom ook gebaseerd op de onderzoeken die ik heb gelezen, op de boeken die ik heb gelezen. Dus als je je herkent in de content, dan is de kans heel groot dat je imposterism hebt. Nou heb ik in de afgelopen jaren tientallen of misschien eigenlijk zelfs wel meer dan 100 mensen gesproken die last hadden van imposterism. En daar viel me iets op, namelijk, en trouwens, nee, side note, voordat ik verder ga. Ik denk dat dit weer zo'n gevalletje is, it takes one to know one. Oftewel, omdat ik het zelf heb gehad, herkende ik het bij anderen. En wat ik dus herkende, was dat mensen denken dat hun omstandigheden niet ernstig genoeg zijn, hun symptomen niet ernstig genoeg zijn om te kunnen zeggen, ja, ik heb imposterism. Want ik dacht zelf, ja, nee. Maar kijk, andere mensen hebben misschien imposterism, maar ik ben gewoon lui. Ik zou gewoon wat meer discipline moeten hebben. Nee, maar kijk, andere mensen die hebben imposterism, want die hebben hun, zeg maar, credits verdiend. En credits kunnen positieve cijfers, diploma's, raises op je werk. Dus dat je opslag krijgt op je werk. Promoties, dat woord zocht ik. promoties krijgen, fijne partners, noem het allemaal maar op. Andere mensen, die hebben dat allemaal verdiend en dat zien ze niet. Maar ik heb het echt niet verdiend. En dat zag ik dus bij heel veel mensen. Er was maar één vrouw die ik tijdens mijn onderzoek heb gesproken die ervan overtuigd was dat ze imposterism had. En dat was naar mijn mening en volgens alles wat ik had gelezen en volgens die test zou dat eigenlijk niet zo zijn. Maar zij was ervan overtuigd, dus nou ja, wie ben ik dan om te zeggen dat dat niet het geval is. Maar eigenlijk was de rest in twijfel. En het kwam erop neer, heb ik wel genoeg symptomen of heb ik wel genoeg last van mijn symptomen om te mogen zeggen dat ik imposterism heb? Moet ik niet gewoon nog eventjes proberen om wat meer discipline te kweken? Moet ik niet gewoon eventjes wat meer accountability opzoeken? Moet ik niet gewoon nog eventjes iets beter mijn best doen voordat ik mag zeggen dat ik imposterism heb? En mijn antwoord daarop is nee. Nee, dat hoeft niet. Je mag die test doen of je mag jezelf gewoon alleen al herkennen in mijn content. En als je merkt, de kans is best wel groot dat ik imposterism heb, accepteer dat dan. Probeer er niet tegen te vechten en probeer de tips die ik geef en de dingen die je herkent bij andere mensen, probeer die voor waar aan te nemen en implementeer dat in je leven. En ik had het net ook over die ene vrouw waarvan ik dan denk, jij hebt geen imposterism, want volgens die test blijkt dat je geen imposterism hebt. Nou ja, het interessante is dat mensen die geen last hebben van imposterism of geen imposterism hebben, kunnen alsnog heel veel hebben aan de tips die ik geef. Het interessante is, mensen die geen imposterism hebben, die, weet je wel, kunnen affirmaties schrijven of die kunnen bepaalde dingen doen, dagboek opschrijven, opnoemen waar je dankbaar voor bent, opnoemen waar je trots op bent. En dat zijn tips die niet van toepassing zijn op mensen met imposterism. Want die duwen dat allemaal weg en die geloven dat niet en dan gaan ze alleen maar in de weerstand. Maar het interessante is dat tips die van toepassing zijn op mensen met imposterism wel van toepassing zijn op de rest van de bevolking. Dus de rest van de bevolking niet op imposterism, maar van imposterism wel op de rest van de bevolking. Super interessant. Dus alsnog, alles wat je hier hoort kan alsnog van toepassing zijn op jou, zelfs als je geen imposterism hebt. De tweede vraag, hoe breng ik mijn lijf en hoofd op één lijn? En ik zal hem even wat aankleden, want ik wist meteen wat de vraagsteller bedoelde. Maar hoe breng ik mijn lijf en hoofd op één lijn? Ik merk dus dat als mensen last hebben van imposterisme, dan wordt er dus een overlevingsmechanisme getriggerd. Dat is mijn overtuiging. Imposterisme is een beschermings- of zelfs een overlevingsmechanisme. Het is jouw lijf dat in een fight or flight or fawn modus springt om jou te beschermen. En daardoor kan het zijn dat je op een rationeel niveau eigenlijk wel weet dat het niet zo heel ernstig is. Maar ondertussen is je lijf in paniek. Je bent misschien aan het trillen of je wil jezelf letterlijk klein maken, zweten, stotteren. Je ademhaling wordt oppervlakkiger. Je merkt dat je rood wordt. Nou ja, allemaal signalen die erop wijzen dat je lijf in paniek is. En hoe breng ik mijn lijf en hoofd op één lijn? Is eigenlijk mijn antwoord niet. Want het verwachten dat jouw lijf mee gaat doen met je hoofd is meestal een onrealistische verwachting. Dus wat ik je wil meegeven is: probeer een moment van pauze in te lassen. En probeer niet zo snel mogelijk weg te gaan van die gevoelens. Want ons brein be like, weet je wel, ja, maar als ik nou beter mijn best had gedaan, als ik nou gewoon niet zo onzeker was, dan hoefde ik me niet zo ongelooflijk kut of zenuwachtig of angstig te voelen. En dan wil je misschien die imposter gedachte overstemmen of stoppen. Nee, maar zo moet ik helemaal niet denken. Dit slaat helemaal nergens op. En dan ontstaat er alleen maar meer weerstand. En het kan dan ook nog eens zo zijn dat die weerstand zichtbaar wordt voor andere mensen. Dat die pijn zichtbaar wordt voor andere mensen. En andere mensen vinden het heel moeilijk om om te gaan met jouw pijn. En dan gaan ze juist dingen zeggen vanuit de goedheid en beste intenties. Alle liefde van hun hart. Gaan ze zeggen, maar zo moet je helemaal niet denken. Je moet gewoon niet zo onzeker zijn. Kijk nou eens naar alle mooie dingen die je hebt bereikt. En dan neem je dat weer in je op. En dan is het, ja, kut. Ze hebben wel gelijk, maar waarom voel ik me dan zo? Nog meer weerstand, 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 weerstand. Mijn belangrijkste tip is, het gaat er niet om dat je de impostergedachte stopt. Het gaat erom dat je er ruimte voor maakt en dat je blijft ademhalen en dat je je lichaam een signaal gaat geven dat je veilig bent. En voor mij helpt het dan bijvoorbeeld om even naar het toilet te gaan, mijn hand op mijn hart of ongeveer op mijn borst te leggen, een hand op mijn buik en door te ademen. Rustig door te ademen. En soms lukt het zelfs om een klein beetje om mezelf te lachen. En te weten, oh, daar gaan we weer. En ik heb de gedachte een soort labeltje gegeven. Voor mij heette die onzekere gedachten die vervolgens die paniek triggeren. Of soms voel ik eerst de paniek en merk ik dan pas de onzekere gedachten op. En die label ik als imposterism FM. Het is net alsof ik een soort antenne in mijn hersenen heb die dan van die onzekere gedachten oppikt. Zo weet ik nog dat een collega van mijn vriend, die heeft een master in psychologie. En die was geïnteresseerd in mijn cursus over grenzen stellen. En die had netjes gevraagd aan mijn vriend of dat hij het werkboek even mocht lezen, want onze printer was kapot. Dus mijn vriend had dat uitgeprint op zijn werk en zijn collega die vroeg, mag ik dat lezen? Toen heeft mijn vriend heel netjes mijn grenzen gerespecteerd en gevraagd, hey, mag ik die even aan die collega geven? En ik weet nog dat ik dacht, oh nee, maar die collega, die heeft een master in psychologie en die heeft echt kennis van grenzen stellen. En dan kom ik daar als een klein ondernemertje met de cursusje over grenzen stellen. Ik vond dat zo spannend. Nou ja, en dan komen er allerlei gedachten als, je weet niet waar je het over hebt en je bent niet goed genoeg. En wat als hij je ergens gaat aangeven en wat als die een negatieve review gaat plaatsen. En ik weet nu, op een soort intellectueel, op een rationeel, op een logisch niveau, dat dat een iets wat overtrokken reactie is. Dus toen ik die gedachte opmerkte en mijn zweethanden voelde opkomen en mijn adem oppervlakkiger werd, ging ik er even bij zitten. Dacht ik, oh, daar gaan we weer. Nou ja, hoi, Imposterism FM. En blijven ademhalen en mijn lijf echt laten weten, hey, dankjewel dat je me probeert te beschermen, dat je me probeert te behoeden voor afwijzing, dat je me probeert te behoeden voor de dood. Maar het is niet nodig, dus dankjewel. Ik blijf even doorademen. En ja, in mijn geval lukte het steeds vaker om erom te lachen. En het interessante is, omdat je er dan minder weerstand tegen hebt, kan het steeds minder worden. Maar ik merk ook, als ik moe ben, dan komt het toch weer naar boven. Het is alsof imposterism een soort default setting is, een soort standaard instelling is. Misschien ben ik ermee geboren, misschien heb ik het ontwikkeld. Maar het is iets waar mijn brein op terugvalt als ik moe ben, omdat het mijn lijf in een soort actiestand krijgt, waardoor ik heel veel dingen gedaan kan krijgen op het laatste moment. En daar ben ik soms best wel eens dankbaar voor geweest, als ik bijvoorbeeld een bepaalde deadline was vergeten. En dacht, oh kut, het is 22:00 PM en ik moet nog aan het werk en ik lig eigenlijk al in bed. En dan kon ik gauw opstaan en nog eventjes die dingen aftikken. Had ik de deadline gehaald, iedereen blij. Alleen ik was wel een beetje gestrest, dus dan had ik daarna weer wat hersteltijd nodig. Dus ik was dit hele betoog begonnen met de vraag, hoe breng ik mijn lijf en hoofd op één lijn? En dat is dus besef dat imposterism een overlevingsmechanisme is en dat je lijf in een paniekstand schiet. Probeer de verleiding te weerstaan om je imposter gedachten te stoppen. Blijf ademhalen. Probeer te erkennen dat imposterism FM weer aanstaat. Laat het gewoon draaien. Probeer er niet te veel naar te luisteren. En als het even lukt, probeer erom te lachen. Oh ja, daar gaan we weer. En op die manier kan het steeds minder ernstig worden als je een, ik noem het ook wel eens een imposterism episode hebt. Dus een momentopname waarin de imposterism hoogtij viert. Ik zei het al, soms zijn er triggers zoals die collega die ik dan op een soort voetstuk zet. Soms zijn er triggers omdat ik moe ben. En dan weet ik, ik ben veilig. Rustig aan. Dan door naar de volgende vraag. Hoe ga ik ermee om als een collega worstelt met imposterism en zich in meerdere gemarginaliseerde posities begeeft? Nou, ik wil eerst even een kleine toelichting geven. Mocht je niet weten wat de vraagsteller bedoelt met gemarginaliseerde posities. Als je afwijkt van de norm, hetgene wat we normaal vinden, hetgene wat het meeste voorkomt, dan kan het zijn dat je je in een gemarginaliseerde positie bevindt. En hoe verder je afwijkt van de norm, hoe moeilijker het kan zijn om mee te doen. Denk aan gehandicapten die naar een festival gaan. De norm is dat je 2 functionerende benen hebt en dat je bij een podium kunt staan en kunt dansen, dat je zelf je eigen drank kunt halen. Dat is wat de meeste mensen doen. Maar als je erbij komt met een rolstoel, ja, dan moet je daarmee door het gras. Maar alles is ontwikkeld op mensen met 2 functionerende benen. Alles is gemaakt voor mensen die kunnen staan bij het podium. Dus iemand met een rolstoel, die moet dan een beetje aan het randje en die moet een beetje improviseren en die moet heel veel extra moeite doen om ervoor te zorgen dat ze erbij kunnen horen. Hetzelfde geldt voor vrouwen die zich in een, tussen aanhalingstekens, mannenwereld bevinden. Dus ik moest als vrouw in de IT veel meer moeite doen om te laten zien, hé, ik kan een net zo waardevolle bijdrage leveren als mijn buurman. Het kan zijn dat je een migratieachtergrond hebt, dat je laaggeletterd bent. Nou ja, er zijn allerlei manieren waarop je kunt afwijken van de norm, waardoor je veel extra moeite moet doen. En er zijn verschillende manieren waarop mensen imposterism kunnen ervaren omdat ze afwijken van de norm. Zo noemde ik al racial imposterism. Ik zal hem nog een keertje linken in de show notes. Het kan dus zijn dat je ergens werkt als iemand met een migratieachtergrond of een expat. En ik ken dus meerdere mensen die ervaringen hebben dat ze een beetje als een token worden weggezet. Als kijk eens hoe internationaal we zijn, kijk eens hoe inclusief en divers we zijn, want wij hebben een buitenlander in dienst. Of kijk eens hoe inclusief en divers we zijn, want wij hebben met iemand met Down-syndroom of een handicap of nou ja, whatever else een manier is waarop mensen van de norm kunnen afwijken. En dat kan heel erg imposterism in de hand werken. Want aan de ene kant krijgen die mensen dus misschien het idee dat ze een soort voorkeursbehandeling krijgen. En dat kan gedacht als ik heb deze plek niet verdiend. Iemand anders verdient het veel meer. Ik neem de plek van iemand anders in. Heel erg in de hand werken. En hoe je er dus mee om kunt gaan als een collega worstelt met imposterism terwijl die zich in meerdere gemarginaliseerde posities bevindt, zou ik als eerste stap willen zeggen: herken het imposterism en erken het. In ieder geval alleen al voor jezelf. Probeer niet de ander te overladen met een soort tegendeel, met een soort omdenken. Met, ja, maar je doet het echt hartstikke goed. Nee, maar je moet echt trots op je zijn. Nee, maar je moet echt niet zo denken. Probeer de ander te helpen inzien dat die dienstplek 100% verdiend heeft. Zelfs al zou er misschien een voorkeursbehandeling aan te pas zijn gekomen. En hierbij moet ik dan ook denken aan een talk die ik heb gevolgd op Internationale Vrouwendag. En dat was toen er op de Technische Universiteit van Eindhoven een vrouwenquotum was ingesteld. En die vrouw die was dus bij een technische faculteit terechtgekomen omdat zij had gesolliciteerd tijdens dat het vrouwenquotum werd ingevoerd. En zij gaf aan, ik ben hier dan misschien wel binnengekomen omdat ik een vrouw ben, maar ik zal ze laten zien dat ik deze plek verdien. Het lastige daaraan is dat de valkuil op de loer ligt. Dat je het idee krijgt dat je moet overcompenseren om jezelf te bewijzen. Terwijl je eigenlijk alleen maar je onweerstaanbare zelf hoeft te zijn. Gewoon je hele zelf meenemen naar het werk. En mensen de tijd geven om te wennen aan iemand die buiten de norm valt. Want voor andere mensen kan dat ook even wennen zijn. Ik vind het nogal patriarchaal dat we zeggen van we moeten de juiste persoon op de juiste plek hebben. Maar wie bepaalt wat de juiste persoon is? En wie bepaalt wat de juiste plek voor die persoon is? Meestal doen we dat op basis van aannames. We zien een persoon voor ons en we visualiseren ons hoe die zou functioneren op een bepaalde plek. En dat doen we op basis van aannames. Dat is supermenselijk. We kunnen letterlijk niet zonder aannames. Het nadeel daarvan is dat we het vaak, bijvoorbeeld van een man, makkelijker vinden om die persoon op een technische faculteit te visualiseren dan voor een vrouw. Dus geef mensen de tijd om te wennen aan die collega die vanuit een gemarginaliseerde positie in het team komt. En help ondertussen die collega om bewijs te verzamelen dat die dienstplek wel degelijk verdient. En probeer die persoon ook te helpen met een stukje grenzen stellen en limieten respecteren. Voor het geval dat ze zouden vallen in imposterism valkuilen. En misschien heb je ook wat aan de tips die ik ga geven op basis van de volgende vraag. De volgende vraag is namelijk, hoe kom ik van mijn imposterism af? En als je dus weet hoe een individu van diens imposterism af kan komen, kun jij die tips weer gebruiken voor jouw collega. Dus ik slide door naar de volgende vraag, maar ik hoop, lieve vraagsteller en alle andere mensen die deze vraag relevant vinden, dat de volgende tips ook gaan helpen. Dus de vraag, hoe kom ik van mijn imposterism af, is ontleren en inzien dat het een heel lang proces is. Die standaardreacties die je misschien al vanaf je geboorte hebt meegekregen, of die je misschien hebt aangeleerd vanuit je opvoeding, vanuit iedere interactie die je hebt gehad wanneer je door de wereld bewoog, die mag je ontleren. En als je dus inziet dat imposterism een lang proces is, dan kun je een deel van de haast eraf halen en weten, dit gaat met ups en downs. En als er een down is, dan betekent dit niet dat je het verkeerd doet. Betekent niet dat je stappen terugzet. Dat hoort allemaal bij het proces. Een heel belangrijk onderdeel om af te komen van imposterism is leer je eigen aandeel en jouw eigen succes te erkennen. En volgens mij heb ik deze al benoemd, maar hij is belangrijk genoeg om te herhalen. Je hoeft geen euforie of trots te voelen wanneer je een mijlpaal of een succes viert. Als je last hebt van imposterism is het heel belangrijk om een succes te vieren en stil te staan bij, hoe had dit succes niet kunnen plaatsvinden zonder mij? En als je dat leert erkennen, als je dat als het ware in je brein implanteert, dan maak je er een gewoonte van om dat te doen naar de toekomst toe. En naar het verleden toe ga je steeds makkelijker zien dat, tuurlijk, het is een stukje geluk. Natuurlijk was je op de juiste plek op het juiste moment. Maar Jij had precies datgene wat de ander zocht. Jij kon die ander helpen. Luck is where preparation meets opportunity. Jij hebt de voorbereiding gedaan en de kans deed zich voor. Nog een tip is, probeer niet meteen om te denken. Probeer niet meteen te zeggen, oh, ik moet zo dankbaar zijn en er gaat zoveel goed. Dat gaat je niet helpen om van je imposterism af te komen. Ik noemde eerder al imposterism FM. Wat dus meer helpt is je imposterism FM te laten draaien en langzaam te werken naar steeds een beetje minder weerstand voelen. Dan gaan we de andere kant op dan de gemarginaliseerde positie en dat is stop. Alsjeblieft, met het gebruiken van privileges tegen jezelf. Want ik weet het, andere mensen hebben het veel moeilijker en ze hebben het slechter. Ik verdien mijn plek niet, want ik ben wit of dun of knap of gezond. Eigenlijk zeg ik liever able-bodied, maar de meeste mensen weten wel wat ik bedoel met gezond. Ja, klopt. We hebben allemaal privileges. En dat wil niet zeggen dat jij jouw plek niet verdient. Probeer dus te erkennen, nogmaals, wat jouw eigen aandeel is in je succes. En als je al erkentelijk bent voor je privileges, zet die dan in om andere mensen met je mee omhoog te trekken in plaats van jezelf naar beneden te duwen. Want van jezelf naar beneden duwen is nog nooit iemand beter geworden. Zet jouw kracht in om andere mensen mee omhoog te trekken. En dan de laatste superbelangrijke tip in hoe kom ik van mijn imposterism af, is ga zoeken naar de momenten, schrijf ze op, deel ze met iemand, waarin je zegt, hey, wacht even, maar een week geleden had ik heel anders op deze situatie gereageerd. Wow, maar een maand geleden, dan had ik nooit nu een puntje taart gepakt om dit succes te vieren. Oh my god, een jaar geleden was ik nu helemaal op slot geslagen van de paniek. En nu hoefde ik alleen maar eventjes op de wc op te sluiten. Een paar keer adem te halen en te lachen om mijn imposterism FM. En toen kon ik gewoon weer door. Dat zijn de doorbraakmomenten. Niet de momenten dat je, weet je wel, in een grote ruimte met allemaal mensen aan het huilen bent. En ziet hoe waardevol je bent. Tuurlijk, supermooi. Bouw rituelen in, dankbaarheidsdagboeken. Het zijn allemaal super mooie manieren om aan jezelf te werken. Maar de echte doorbraak zit in het herkennen dat je anders door de wereld, anders door je sociale kringen, anders door de maatschappij heen beweegt. Dat jouw reactie langzaam maar zeker van paniek verschuift naar inzicht en invloed en misschien zelfs soms controle. Imposterism heeft mij zoveel gebracht. Het heeft helaas ook heel veel kapot gemaakt. Ik heb roofbouw gepleegd op mijn lijf om te voldoen aan de superhoge verwachtingen die ik aan mezelf stelde binnen de imposter. En ik hoop niet dat het je ontmoedigt dat het een lang proces is. Maar als je al 20, 30, 40, 50 jaar op een bepaalde manier handelt, dan heeft het eventjes de tijd nodig om dat te ontleren. En ik gun jou dat moment dat je merkt, oh wacht, ik doe het nu anders dan de vorige keer. En dat je dat ook erkent en dat je daar je eigen aandeel in je succes pakt. Dat je het niet meteen omdenkt, het is nog niet goed genoeg of oh my god, het is fantastisch. Maar gewoon alleen kunt zien voor wat het op dat moment voor jou is en wat het op dat moment voor jou betekent. En dan kun je die imposterism langzaam maar zeker laten eroderen. En langzaam maar zeker inruilen voor steeds meer vertrouwen. En wat ik toen op een gegeven moment bij mezelf merkte, is dat ik een paar jaar nadat ik mijn diploma had gehaald en er altijd heilig van overtuigd was dat ik hem echt niet had verdiend. En altijd heilig van overtuigd was dat als de onderwijsinspectie controle zou doen, dat ze dan mijn diploma zouden afnemen. Dat ik op een gegeven moment kon zeggen, hey, ik sta eigenlijk wel open voor de mogelijkheid dat ik mijn diploma wel heb verdiend. En nu kan ik zelfs volmondig, vol trots zeggen, ik heb mijn diploma echt wel verdiend. Dat heeft een paar jaar geduurd, maar daar ben ik nu en daar zit voor mij de doorbraak. En als ik terugkijk naar die collega die een master heeft in psychologie, die mag van mij nu al mijn werkboeken lezen. Want ik ben ervan overtuigd dat de dingen die ik ontwikkel sowieso vanuit een goede intentie gemaakt zijn. En altijd op het hoogste niveau zijn van wat ik op dit moment kan presteren. En weet je wat leuk is? Over een paar jaar ligt mijn niveau nog veel hoger. En dan kan ik trots zijn op wat ik nu heb gemaakt, dat dat stapstenen zijn naar het nog mooiere wat er in de toekomst op mij ligt te wachten. Ik hoef niet te wachten totdat ik in de toekomst ben voordat ik mezelf toestemming mag geven om dingen te ontwikkelen. Ik mag nu al werken op het niveau waar ik nu ben. En ik hoop dat jij dat jezelf ook gunt. Dit was hem. Het einde van de Imposterism serie. Ik zei het al, ik ga het hier vast nog veel vaker over hebben. Maar dan niet meer in serievorm, meer sporadisch, meer in de rest van mijn content verweven. Ik hoop dat je hier heel veel aan hebt. Ik hoop dat het je inzicht geeft, dat je herkenning vindt, dat je gaat erkennen dat je misschien ook last hebt van imposterism of juist niet en dat je alsnog de tips kunt gebruiken. Ik hoop dat je stopt met forceren van het op één lijn krijgen van je lijf en je hoofd. Ik hoop dat je die collega die worstelt met imposterism kunt helpen. En ik hoop vooral dat je zelf je eigen imposterism patronen gaat eroderen. En mocht je daar nou hulp bij kunnen gebruiken, wil je daarin ondersteund worden, dan raad ik je aan om in het Masterjar-programma te stappen. Het Masterjar-programma is een coachtraject van 3 maanden. Het kost ongeveer €900, inclusief BTW. Je kunt het ook in 3 termijnen betalen, dat is niet duurder. En je krijgt daarbij 3 maanden lang iedere week de mogelijkheid om je 1-op-1 te laten coachen. Ik raad je ook aan om de modules over sociale druk, omgaan met sociale druk en omgaan met maatschappelijke druk te kijken. Want die gaan je heel veel inzichten geven. En ook al zijn ze niet specifiek op imposterism gericht, gaat het je wel stof tot nadenken geven. Het sluit perfect aan bij de podcasts die je nu hebt geluisterd. En vervolgens kun je dan jouw situaties, jouw blokkades, je angsten, je imposter momenten meenemen naar de 1-op-1 coaching. En dan helpen ik en de Masterjar coaches je er doorheen. Voor nu heel erg dankjewel voor het luisteren. Ik zou het enorm waarderen als je een review wil achterlaten als je iets hebt gehad aan deze podcast. Deel hem gerust met andere mensen, deel fragmenten. Je mag echt alles uit deze podcast met andere mensen delen om ervoor te zorgen dat er meer bewustzijn komt over imposterism. Dit was hem. Einde van de imposterism serie. Op naar nieuwe onderwerpen.